Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de vijfde psalm, het zevende en het achtste vers, maar mij ontmoet uw mededogen, leid mij in uw gerechtigheden. Psalm 5, vers 7 en 8. We lezen het woord Gods uit het eerste boek Kronieken, 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22. 1 Kronieken 12, de versen 1 tot en met 22. Deze nu zijn het die tot David kwamen naar Ziklag, toen hij nog besloten was voor het aangezicht van Saul, de zoon van Kis. Zij waren ook onder de helden die tot die krijg hielpen, gewapend met bogen, rechts en links met stenen werpende en met pijlen schietende uit de boog. Zij waren van de broeders van Saul uit Benjamin. Het hoofd was Ahiezer en Joas, zonen van Semaa, de Gibeatiet. Daarna Jeziel en Pelet, zonen van Asmavet en Beracha en Jehu, de Anatotiet. En Jismaja, de Gibeoniet, was een held onder de 30 en over 30 gesteld. En Jirmea en Jahaziel en Johanan en Jozabad, de Gederatiet. Eluzai en Jerimoot en Bealja en Semaria en Sefatja, de Harufiet. Elkana en Jissia en Azariel en Joezer en Jozabam, de Korachieten. En Joela en Zebadja, de zonen van Jeroham van Gedor. Ook scheiden zich van de Gadieten af tot David in die vesting naar de woestijn. Kloeke helden, krijgslieden ten oorlog, toegerust met rondas en schild. En hun aangezichten waren aangezichten der leeuwen. En zij waren als de reeën op de bergen in snelheid. Ezer was het hoofd. Obadja de tweede, Eliab de derde, Mismanna de vierde, Jirmea de vijfde, Attai de zesde, Elfiel de zevende, Johanan de achtste, Elzabad de negende, Jormea de tiende, Magbanai de elfde. Deze waren van de kinderen van Gad, hoofden des heers. Een van de kleinsten was over 100 en de grootste over 1000. Dezezelfden zijn het die over de Jordaan gingen in de eerste maand, toen de Jordaan vol was aan al haar oevers. En zij verdreven al de inwoners der laagten tegen het oosten en tegen het westen. Er kwamen ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting tot David. En David ging uit hun tegemoet en antwoordde en zeide tot hen: indien gij lieden ten vrede tot mij gekomen zijt om mij te helpen, zo zal mijn hart tegelijk over u zijn. Maar indien het is om mij aan mijn vijanden bedriegelijk over te leveren, daar toch geen wrevel in mijn handen is, de God onze vaderen zie het en straffe het. En de geest toog Amazai aan, de oversten der hoofdlieden, en hij zeide: wij zijn uw, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isaï. Vrede, vrede zij u en vrede uw helpers, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan en stelde hen tot hoofden der benden. Er vielen ook van Manasse tot David, toen hij met de Filistijnen kwam om tegen Saul te strijden, alhoewel zij hen niet hielpen, want de vorsten der Filistijnen verlieten hem met raad, zeggende: met gevaar van onze hoofden zou hij tot Saul zijn heer vallen. Toen hij naar Ziklag toog, vielen tot hem uit Manasse Adna en Jozabad en Jediael en Michael en Jozabad en Elihu en Zilletai, hoofden der duizenden die in Manasse waren. En deze hielpen David mede tegen die benden, want al deze waren kloeke helden en zij waren oversten in het Heer. Want er kwamen er te diertijd dag bij dag tot David om hem te helpen, tot een groot leger toe als een leger Gods. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen is uit dit gedeelte van Gods woord. Onze tekst is vers 16 tot en met 18. Er kwamen ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting tot David. En David ging uit hun tegemoet en antwoordde en zeide tot hen: indien gij lieden ten vrede tot mij gekomen zijt om mij te helpen, zo zal mijn hart tegelijk over u zijn. Maar indien het is om mij aan mijn vijanden bedriegelijk over te leveren, daar toch geen wrevel in mijn handen is, de God onze vaderen zie het en straffe het. En de geest toog Amazai aan, de overste der hoofdlieden. En hij zeide: wij zijn uw, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isaï. Vrede, vrede zij u en vrede zij uw helpers, want uw God helpt u. Toen nam David hen aan en stelde hen tot hoofden der benden. Laten wij samen eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, we willen aan het begin van ons samen zijn ons voor uw heilig aangezicht stellen. U hebt ons gespaard. U brengt ons bijeen. U deed ons uw woord al lezen. We mogen dat woord gaan beluisteren. En zo bewijst u het op allerlei wijze, Heere, dat gij nog aan ons gedenkt. Dat u nog het goede voor ons zoekt. Dat blijkt toch wel heel bijzonder als we er een ogenblik bij stil mogen staan dat gij ons het woord des levens nog geeft. U geeft ons dat immers, Heere, omdat u ons behoud zoekt. Niet ons verderf, niet onze ondergang, maar ons behoud, ons leven. U spreekt van genade. U wijst ons de weg der verlossing. U laat ons die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, ook vanmorgen weer horen. En waartoe is dat alles? Dat u gezegd hebt, Heere, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. U laat ons al die dingen horen, omdat u een genadig en een barmhartig God zijt, die het meent. Als u zegt, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Die het meent, als u het zegt in uw woord, wend u tot mij en word behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heren, mogen wij voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven iets verstaan van dat wonder dat u met zondaren bemoeienissen wilt hebben en dat u ze uw heil wilt bekendmaken. Geef dat het, als het nog nooit eerder gebeurde in ons leven, vanmorgen gebeuren mag, dat we er diep van onder de indruk mogen komen, Heren, dat gij nog gedachten des vredes denkt en niet des kwaads. En dat u nog uw armen uitbreidt tot mensen die van u afgeweken zijn en die uit zichzelf ook nooit zullen terugkeren. En dat u het ze nog toeroept. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Ach, Heer, als we er nog nooit van onder de indruk geraakt zijn dat gij een genadig en een barmhartig God zijt, wilt u geven dat dat dan vanmorgen eens het geval mag zijn. En dat we zo getrokken tot u, door u, ons tot u mogen wenden om bij u behoud te vinden voor ons verloren leven. En als in ons leven dat wonder van uw genade al eens echt een wonder geworden is, en als we er voor onszelf al eens in enige mate deel aangekregen hebben aan dat werk van uw verlossing, dat werk van uw Heilige Geest, wilt u het dan versterken, Heere? Wilt u geven dat de kracht van uw genade ons meer en meer zal regeren en beheersen, en dat wij mogen wandelen met een volvaardig gemoed in de weg door u bepaald? Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest, van de Pinkstergeest, dan zouden we wandelen in de weg der waarheid. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Heere, wilt gij genadig aan ons denken als wij vanmorgen rondom uw woord vergaderd zijn en als we mogen luisteren naar wat gij vanuit de schriften tot ons te zeggen hebt op deze tweede Pinksterdag. Dan zullen we erbij bepaald worden dat het de Heilige Geest is die geloof leert beleiden. En dat het door de Heilige Geest is dat mensen ook waarlijk mogen uiten wat er leeft in hun hart. En dat het door de Geest is dat de goede keus gedaan mag worden. Ach, Heere, wij bidden u, wilt gij ons allen die goede keus leren doen, voor het eerst of opnieuw. Uw kinderen moeten het bij herhaling, als het goed is, belijden. Wij zijn uwe, o Heere. Bij herhaling en steeds maar weer opnieuw de keus doen om u te vrezen, in uw wegen te wandelen. Maar Heer, het moet ook een keer voor het eerst in ons leven gebeuren. Het moet een keer gebeuren als resultaat van dat vernieuwende, dat wederbarende werk van uw Heilige Geest. Dat we in oprechtheid en in waarheid mogen uitspreken. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Heere, mag dat onder ons gevonden worden. Ook vandaag, ook op deze Pinksterdagen. En dan willen we in bijzonder aan deze belijdeniscategezanten gedenken, heren, die straks hun ja-woord zullen uitspreken. Hoorbaar voor de gemeente, maar belangrijker nog voor uw heilig oor. Heren, geef dat ze dit woord mogen spreken, ziende op u. Op u, heren, die hen tot nog toe geleid hebt, die hen tot op dit ogenblik gebracht hebt, maar die er nu ook recht op hebt dat hun hele leven aan uw dienst zal zijn gewijd en geheiligd. En heren, hoe zouden ze dat uit zichzelf kunnen? Een ja-woord is gauw genoeg gesproken. Een belofte is gauw genoeg afgelegd. Maar er zijn zoveel beloften afgelegd die niet nooit nagekomen zijn. Er zijn zoveel woorden gesproken, heren, die nooit gedaan zijn, nooit vervuld zijn. Er zijn er ook heel wat die belijdenis hebben afgelegd en die het later lieten afweten. En die u en uw dienst hebben verlaten. Er zijn er ook heel wat die belijdenis hebben afgelegd bij wie het nooit meer dan lippentaal geworden is. Mag het bij hen, bij deze acht, zo zijn, heren, dat de mond de taal van het hart spreekt. Dat de belijdenis vrucht is van het werk van uw genade. En dat ze zo ook wat ze vanmorgen belijden in hun leven mogen beoefenen en in praktijk mogen brengen. En dat ze zo door uw geest geleid, door uw geest bekwaamd mogen worden om met die man uit verleden tijden, Amazia, oprecht en eerlijk te belijden. Wij zijn uwe, o Heere. We bidden u om uw zegen, om uw genade, om uw geest, om alles wat we nodig hebben. En we bidden u daarbij ook om de bewaring voor de zonde, om de vergeving van onze zonden. Wat is er veel in ons leven dat niet deugt, dat voor uw aangezicht niet bestaan kan. Neem het genadig weg en wil de vorst der duisternis weren, dat hij ons geen hinder doen zal. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen 125, het eerste, tweede en vierde vers. 125, hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt, gelijk het gebergt dat hoog gerezen. En geef Heer de goede nieuwe zegen. 125, 1, 2 en 4. Het is in de tijd dat David nog vluchten moet voor Saul, die het op zijn leven heeft voorzien. Hij heeft wel de belofte gekregen dat hij koning zal zijn over Israël. Hij is gezalfd door Samuel. Maar die belofte is nog niet vervuld. En David zit nog niet op de troon. Integendeel, het lijkt er zelfs helemaal niet op dat hij ooit nog eens de troon zal bereiken. En dat ooit die belofte nog eens zal worden vervuld. Alles lijkt heel anders te zullen gaan. Voorlopig is hij nog een balling. Moet hij nog vluchten? Getuigt hij dat hij als een veldhoen op de bergen is? Moet hij zich nog verbergen in spelonken en rotskloven? En toch is God al bezig zijn belofte te vervullen. De Heere brengt zijn volk al naar hem toe. Niet allemaal tegelijk, niet alle stammen van Israël in één keer. Nog niet eens één enkele stam. Maar toch komen er uit de verschillende stammen zo beetje bij beetje naar David toe. Om zich onder zijn leiding te stellen. Om zijn bevelen te doen. Om hun leven aan zijn leven te verbinden. Waarom komen ze? Wat zoeken ze bij een vluchteling? Er zijn een aantal redenen waarom ze tot David komen. In de eerste plaats, ze hebben iets gezien, iets ontdekt van de persoonlijke kwaliteiten van David. Hij was toch de man die in het eikendal Goliath verslagen heeft? Hij heeft toch getoond dat hij voor de eer des Heren, voor de geschonden naam des Heren durfde opkomen, dat hij moed en kracht bezat, dat hij zelfs de reus tegemoet durfde gaan. En dat heeft deze verschillende mensen aangetrokken. Davids persoonlijke kwaliteiten. En verder, een tweede motief voor hem om voor hen om te komen is geweest dat ze het er toch ook van gehoord hebben, wat intussen zo algemeen wel bekend geworden is in Israël, dat David de toekomstige koning zou zijn. Saul heeft dat begrepen, er is over gesproken onder het volk. Deze mensen uit Benjamin, uit Juda, uit Manasse, uit Gad, uit de diverse stammen van Israël, ze zullen het er ook over gehad hebben. En het feit dat David de toekomstige koning zou zijn, dat hij de gezalfde des Heren is, dat hij toekomst heeft, heeft hen ook tot hem gebracht. Dat heeft ook uitgenodigd. En dan is er nog een derde reden, we vinden die beschreven in het eerste Samuelboek. Als ons daar verteld wordt wat voor soort mensen dit eigenlijk waren die tot David in de spelonk kwamen. Alle man die een schuldeiser had. Alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Mensen die zelf ook in nood verkeerden. En die een helper nodig hadden. En die vanuit de nood en vanuit de druk en vanuit de moeite van hun leven uit leerden kijken naar een helper. En toen ze hoorden van deze David, toen ze hoorden van zijn kracht en moed, toen ze hoorden dat God met hem was, toen ze hoorden dat hij de gezalfde des Heren was, toen gingen ze bij hem hulp zoeken. Toen kwamen ze met hun verloren leven, met hun moeitevolle bestaan bij David om hulp en om uitkomst. Nou, dat waren genoegzame redenen voor deze mensen om zich bij David aan te sluiten. Ook voor die mensen uit de stam van Benjamin en uit de stam van Juda, waar het in onze tekst bijzonder om gaat. En als zij tot David komen, wat doet David dan? Neemt hij hen dan aan? Ontvangt hij hen met open armen? Zijn ze zonder meer welkom? Nee, ze zijn wel welkom, maar niet zonder meer. Dat kan ook niet. Waarom niet? Nou, leest u maar mee. Er staat dat er kinderen van Benjamin bij waren. Dat was de stam waar Saul toe behoorde. Dat was de stam die het meest tegen David gekant was. Er waren mensen uit Juda bij. Ah, u zegt, maar die zijn David toch wel trouw. David was zelf ook uit Juda. Moet u niet te snel zeggen. Er was een stad in Juda, Kehila geheten. U leest ervan in 1 Samuel 23, waar David een keer zijn toevlucht genomen had. Waar hij een veilige wijkplaats heeft gezocht. Maar toen het in Kehila bekend werd dat Saul kwam om David te vangen en dat Saul het beleg om Kehila zou slaan, toen heeft David begrepen dat zelfs ook de Judeërs tot wie hij behoorde hem zouden hebben overgeleverd in de hand van zijn vijand. U ziet wel, David kan ze zo op het eerste gezicht niet vertrouwen. Die uit Benjamin niet, die uit Juda net zo min. Wie is er trouwens wel op het eerste gezicht te vertrouwen? Het gevaar bestaat, zo weet David, dat er mensen onder die Benjaminieten en onder die Judeërs kunnen zijn, die gekomen zijn met vijandelijke bedoelingen, die gekomen zijn met geheel verkeerde motieven. Het kan hij zo aan de buitenkant toch ook niet aflezen? Er kunnen wel spionnen onder hen zitten die door Saul zijn uitgezonden en die de bedoeling hebben om Davids zitten en staan en zijn hele leven te bespioneren om straks de mogelijkheid te hebben om hem aan Saul uit te leveren, om hem aan zijn vijand in handen te spelen. En dat moet dan toch wel eerst en terdege grondig onderzocht worden. En vandaar dat als zij komen, David een onderzoek instelt. En het hen af gaat vragen waarom ze gekomen zijn. Met welk motief. Of hun komst met vrede is, met vredelievende bedoelingen. Of ze gekomen zijn om David te helpen. Of dat ze misschien met een ander motief gekomen zijn. Nou, als dat zo is, als ze gekomen zijn met bijoogmerken, als ze gekomen zijn om David in de handen van de vijand te leveren, dan zegt hij, de God onze vaderen, zie het en straffe het. Zijn ze daarentegen wel met vredelievende bedoelingen gekomen? Willen ze David wel helpen en bijstaan en oprecht in zijn dienst staan? Dan zijn ze welkom. Dan, zo zegt hij, zal mijn hart tegelijk over u lieden zijn. Dat wil zeggen, dan zal mijn hart aan u verbonden zijn. Dan wil hij ze graag aannemen. Dan zijn ze werkelijk welkom. En zo stelt David een onderzoek in dat op zichzelf genomen best pijnlijk kan wezen. Dat op zichzelf genomen voor verschillende van die mensen toch wel eens vernederend kan zijn. Maar het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Want arglistig is het hart. En geen mens is vertrouwd. Geen mens. We zijn allemaal zondaar. En er is er niet één die uit zichzelf oprecht is. En dan, als David zo eerlijk onderzocht heeft waarom ze kwamen, dan is er één uit die mensen, met name Amazai, die het woord neemt en die geloofsbelijdenis aflegt. Die gaat uitspreken, en ik denk dat hij het mee ook namens de anderen doen mag, die gaat uitspreken wat de keus van hun hart is. En die in zijn belijdenis gaat uitspreken dat hun komst tot David waarlijk in oprechtheid is. Wij zijn uw, o David, en met u zijn wij, gij zoon van Isaï. Vrede, vrede, zij u, en vrede uw helpers, want uw God helpt u. Dan is deze Amazai als het ware de spreekbuis ook van de anderen. En dan getuigt hij van zijn hartelijke keus om bij David te horen, om Davids goed en Davids welzijn te zoeken, om in de dienst van David te staan. En hij roept Gods zegen over David en over het volk van David af. Hij bidt om de vrede voor deze toekomstige koning en voor het volk van deze koning. En dan laat die Amazai weten dat ze niet met heimelijke verkeerde bedoelingen gekomen zijn. En dat ze niet met een halfslachtige intentie gekomen zijn. Maar hij mag de goede keus belijden. Maar hoe kan een mens die in zichzelf toch ook een bedriegelijk hart heeft dat zo met overtuiging zeggen? Hoe kan een mens met zoveel overtuiging zeggen, wij zijn uw, o David. We horen bij u en ons hart is oprecht en niet geveinsd. Het geheim ligt in het begin van vers 18 en de geest toog Amazai aan. Het is door de Heilige Geest dat deze in zichzelf onbetrouwbare zondaar, dat dit kind van Adam toch in oprechtheid kon spreken en zich in oprechtheid aan David en aan zijn dienst kon verbinden. Het is om door de geest die beslag op hem gelegd heeft, die hem helemaal ingewonnen heeft. En dit is door de geest die door hem spreekt, die deze woorden in zijn mond legt. Het is door de geest dat Amazai de goede keus mag doen. Het is door de geest dat hij zijn geloof in Davids zaak en toekomst mag belijden. Het is door de geest dat er die verbinding tussen hem en David gelegd is. En dan aarzelt David geen ogenblik meer. Als dit het resultaat van het onderzoek is, dan herkent David iets van wat er in zijn eigen hart leeft. David heeft immers deel aan dezelfde geest. We lezen in het eerste Samuelboek dat de geest des Heren op David kwam. En nu herkent hij iets van dat geesteswerk als het spreekt door de mond van Amazai. Hij ziet het werk Gods in deze man. En dan aanvaardt hij hem en de anderen zonder aarzeling, wetend dat God deze tot hem brengt en dat de Heere in hen hem de eerstelingen van zijn volk geeft. Wie zo tot David komt, zal geenszins worden uitgeworpen. Dat is de tekst in een paar woorden weergegeven. We trekken vanmorgen, het moet allemaal kort gebeuren vanwege de andere dingen die in deze kerkdienst ook zullen plaatsvinden. Maar we trekken vanmorgen dan in het kort een aantal van de lijnen door, de lijnen die uit deze tekst ook naar het Nieuwe Testament lopen, naar de Heere Jezus, naar de Pinkstergeest, naar belijdenis doen. David is het type van zijn grote zoon, de Heere Jezus Christus. David is meer dan één keer in de geschiedenissen zoals die ons beschreven staan in het Oude Testament, type van Christus, hier ook. De eerste trek waar ik u op wijzen wil is, hoewel David in staat van vernedering is, hoewel er van zijn koninkrijk weinig zichtbaar is, hoewel zijn zaak eigenlijk een verloren zaak lijkt, hoewel er van de belofte die God hem gedaan heeft ogenschijnlijk niets terecht zal komen, hoewel hij door de meesten bespot en gehoond wordt, toch komen er mensen die zich aan hem en aan zijn dienst begeren te verbinden. Nou, zo is het in feite ook met de zaak van de Heere Jezus Christus, Davids grote zoon. Kijk eens rond in deze wereld. Wie staan er in zijn dienst? Wie zien er wat in zijn zaak? Klein gedeelte van het grote geheel van al de inwoners van deze wereld. Een handjevol. Vergeleken bij de massa's die van hem niets willen weten. Zijn zaak is bespot. Zijn zaak is niet in tel. Wie gelooft er nog dat de Heere Jezus Christus de koning der koningen en de Heere der heren is? Wie gelooft er dat hij en hij alleen toekomst heeft? Wie gelooft er dat hij op de troon zit en dat God de Vader tot hem gezegd heeft: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten? Wie gelooft het dat tot hem gesproken is: eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting? Dat zijn toch dingen waar de menigten, waar de grote massa van deze tijd geen enkel geloof aan heeft en geen enkele waarde aan toekent. En vandaar dat vrijuit zijn zaak bespot wordt en zijn naam gelasterd wordt. En dan lijkt het er toch op als we in getallen denken dat zijn zaak verliezen gaat. En toch zorgt de Heere er altijd voor, in alle tijden, dat er mensen komen die in die meerdere David toch iets gaan zien. Iets. Ze gaan in hem iemand zien. Ze gaan in hem een helper in de nood zien. Ze gaan in hem de zaligmaker en de verlosser zien. Ze gaan hem kennen en begeren hem te kennen vanwege zijn persoonlijke kwaliteiten die hij openbaart. Ze gaan hem begeren te kennen als die gezalfde die van de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd is tot profeet, priester en koning. En zij die hun eigen nood en ellende, hun eigen verlorenheid, hun schuldeisers, hun moeite en hun ellende, hun nood en hun schuld voor God leren kennen. En die zichzelf niet kunnen helpen en zichzelf uit de ellende niet kunnen verlossen. Zij krijgen door de Heere zelf oog voor deze meerdere David. En ze gaan het ontdekken dat bij hem en bij hem alleen zaligheid is. Dat bij hem en bij hem alleen redding van hun verloren leven is. Hij heeft toekomst, hoe de wereld ook over hem denkt en hoezeer het evangelie van Christus ook bespot is. Maar, en dat is het tweede aspect wat we even door willen trekken, als David deze mensen tot zich ziet komen, dan stelt hij, zo zagen we, een onderzoek in. Nou, dat doet Davids zoon ook, dat doet de Heere Jezus Christus ook. Waarom? Omdat niet een iegelijk die zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Niet een iegelijk die zo is een keer Heere, Heere zegt. Kijk, om te beginnen stelt de Heere Jezus het degene die hem begeren te volgen eerlijk voor wat dat kost. Wat dat met zich mee zal brengen. Hij zegt het ook in het evangelie, Lucas 9, lezen we het, dat als er iemand tot hem komt en zegt: Heer, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat, hij ten antwoord geeft: weet u wat u doet? Weet u wat u zegt? De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Weet u wat u doet als u hem begeert te volgen? Als u bij hem en bij zijn dienst begeert te horen, dan kunt u een leven verwachten dat ook in dat opzicht gelijkvormig gemaakt wordt aan dat van hem. De zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. O, maar dat is ontmoedigend. Is dat zo? Is dat zo? Moet de Heere dan iedereen aannemen die zich aanmeldt, die zich aandient? Moet de Heere dan blij zijn met massa's die tot hem komen en die zeggen, we zullen u volgen en we zullen u dienen? Heeft u er nooit op gelet? Merkwaardig, in Lucas 14 lezen we, en vele scharen gingen met hem. Vele scharen gingen met hem. Daar zou je enthousiast van worden. Dan zou inderdaad de gedachte opkomen dat nu de tijd van de grote kentering gekomen is. Eerst was het een handjevol dat hem volgde. En nu vele scharen gingen met hem. Is de Heere Jezus niet blij? Neemt hij ze niet allemaal aan? Hij wil ze allemaal aannemen. Maar hij stelt wel net als David eertijds zijn onderzoek in. En hij zich omkerende zeide tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien als het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, allen die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Eerst neerzitten en de kosten overrekenen. De Heere Jezus lokt niemand in zijn dienst, in die zin dat hij met valse voorwendsels in zijn dienst haalt en hem pas daarna laat meetweten dat het volgen van Jezus kruisdragen inhoudt. Maar hij zegt het bij voorbaat. Hij wil ook weten welke motieven we hebben als we tot hem komen. Hij wil ook weten met welke bedoeling we komen. Is het met vrede in ons hart? Of hebben we bijoogmerken? Sommigen voegen zich bij de kerk, sommigen voegen zich bij het volk des Heren uit bijoogmerken. Er zijn een aantal dingen in de kerk die hen niet aanstaan en die willen ze wel eens rechtzetten. Een aantal dingen waar ze nogal wat kritiek op hebben en dan kunnen ze als beleidende leden beter meespreken dan als doopleden. Er zijn allerlei dingen waar ze op af kunnen dingen en dat begeren ze te doen en recht van spreken te hebben. Is dat de bedoeling? Of komen we om de zaak des Heren te bevorderen? Komen we om de Heren te helpen? De Heren wenst ook geen mensen die in zijn dienst begeren te staan en dan niets wensen te doen. Waarom komt de mens? Waarom sluit hij zich aan bij het volk des Heren? Bij de gemeente van Christus. Wat is de inhoud van ons kerklidmaatschap? Wat is de inhoud van de belijdenis die we in ons leven eens hebben afgelegd, of die we vanmorgen af hopen te leggen? Wat is de intentie van ons hart? Ja, maar mag een mens dan niet tot de Heere komen om door hem gediend te worden? Mogen deze mensen dan niet naar David gaan met de bedoeling dat ze door David geholpen zullen worden? Dat ze door David gered zullen worden uit hun noden? Dat David hun beschermer zal zijn? Zeker, ook met die bedoeling mogen ze komen. En een zondaar mag tot de Heere vluchten met de bedoeling dat hij door de Heere gered zal worden. Dat hij door de Heere beschermd zal worden. Zeker. De Heere wil geven, de Heere wil uitdelen aan ieder die in oprechtheid tot hem vlucht. Maar als we de goede keus doen, dan doen we dat niet alleen vanuit het motief om door de Heere geholpen te worden. En door de Heere gered te worden en beschermd. Maar dan leeft het toch ook in ons hart omdat we de, mag ik het dan eens ouderwet zeggen, de dienenswaardigheid van de Heere gezien hebben. Dan leeft het ook in ons hart om die God die het zo waard is om gediend en geëerd te worden, werkelijk ook toe te behoren. Om ons leven in zijn dienst te stellen. om het de dichter te kunnen nazeggen. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroot. Gaat het ons daarom? Nou, dat wil de Heere weten. Dat wil hij eenvoudig van ons weten. Dat mag toch? Dat onderzoek is toch een onderzoek van zijn liefde. Ingegeven door de drang in zijn hart om het behoud van zondaren te zoeken. En de Heere weet veel beter nog dan wij dat weten, dat de mens maar niet langs elke weg, elke willekeurige weg behouden kan worden. De Heere weet veel beter nog dan wij dat de mens niet behouden kan worden met handhaving van onszelf. Vandaar dat hij zegt, als je achter mij wilt komen, moet je jezelf verloochenen. De Heere weet beter nog dan wij dat we niet zalig kunnen worden zoals we zijn, terwijl we dan ook blijven die we zijn. En de Heere weet veel beter nog dan wij dat weet, dat de mens van nature een bedriegelijk en een arglistig hart heeft. En de praktijk bewijst het toch op. Hoeveel hebben er al in hun leven geen belijdenis gedaan die verdwenen zijn, afgezworven zijn, die hun woord verbroken hebben, die hun belofte niet nakwamen, die ogenschijnlijk oprecht leken, die veelbelovend leken sommigen onder hen, bij wie je goede gedachten kreeg, maar hun hart was toch niet recht. En er kwam een moment, misschien onverwacht, maar bij meerderen kwam het zo geleidelijk aan dat ze de waarheid gingen verzaken. En dat ze afvallig werden. Dat ze meegetrokken werden met de wereld. De zuigkracht van de wereld bleek toch te sterk. Hun collega's op het werk hadden toch meer invloed op hun hart dan het woord dat ze zondags beluisterden. En het bleek dat het zaad dat gezaaid was ten slotte geen diepte van aarde had. Nou, als dat zo is, David zei het tegen die mannen die tot hem kwamen, de Heere zie het en de Heere straffe het. Want dan is het beter om niet te beloven dan om te beloven en niet te betalen. Wat zijn, de Heere mag dat toch weten, de motieven van ons hart? Waarom komt een mens? Wat is de inhoud van zijn belijdenis vanmorgen, of vorig jaar, of misschien al 40 jaar geleden? Wat zoekt de mens bij het woord van God? Wat zoekt de mens bij de Heere Jezus Christus die in dat woord gepresenteerd wordt? Waarom komen we? Is het omdat we gezien hebben dat Hij de enige is die helpen kan? Dat Hij de enige is die ons van onze schuldeisers verlossen kan? Dat Hij de enige is die ons vertrouwen waard is. Dat Hij de enige is die voor ons kan instaan in tijd en eeuwigheid. Dat Hij ook de enige is die het waard is om gediend te worden. Is het dat wat ons drijft? Is het dat wat ons hart begeert uit te spreken? Is het dat wat we bij Hem en bij zijn woord en in zijn huis en in zijn dienst zoeken? Als we zo komen, David zei het tegen die mannen uit Benjamin en Juda, dan zal mijn hart aan u verbonden zijn. Dan wil de Heere Jezus zich ook aan zulken verbinden. Geveinsden, hij doorziet ze. Hij kent ze van verre. Maar die nederig knielen, op hen slaat hij in ontferming het oog. Wie er hart in oprechtheid naar hem uitgaat, zulken stuurt hij niet weg, integendeel, voor zulken is bij hem plaats. Nou, is dat dan een pijnlijk onderzoek? Weet u, dat is pijnlijk voor de geveinsde, want die wordt in zijn motieven doorzien. Voor de geveinsde, voor de mondbeleider is het pijnlijk, want de Heere laat weten dat hij dieper peilt dan wat het menselijk oog kan zien. En nu kun je mensen nog wat wijs maken. En voor mensen kun je je nog mooi voordoen. En vroom en oprecht en godsdienstig. Maar de Heere ziet het hart aan. Maar het hart dat waarlijk door zijn geest is aangeraakt, vreest zo'n onderzoek niet. Waarom niet? Omdat zo'n hart ook geleerd heeft voor zichzelf te vrezen. Omdat zo'n hart ook ontdekt heeft dat er inderdaad allerlei bijbedoelingen kunnen zijn. Omdat zo'n mens ook iets gezien heeft van de arglistigheid en de bedriegelijkheid van zijn hart. En daar is hij zelf ook bang voor geworden. En dat onderzoek dat de Heere instelt, dat kan hem alleen maar tot zegen zijn. Dat kan hem alleen maar vaster maken in zijn overtuiging. Dat kan hem alleen maar te dieper de overtuiging doen beleven, zoals dat ook bij die Amazai was. Want dan zijn er toch die ondanks dat onderzoek in alle oprechtheid belijdenis kunnen doen door de Geest. Want die leert het. Niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is dan door de Heilige Geest, schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. En het is die Geest die in alle waarheid leidt. Het is die Geest die de keuze in het hart legt. Het is de Geest die een mens ook vrijmoedigheid geeft om de keus te belijden. Het is de Geest die van Christus getuigt. Hoe kwam Amazai toch zover? Dat hij wat in David zag. De massa zag niks in hem. Maar de Geest had zijn ogen geopend en de Geest had hem gestalte, had hem dierbaarheid, had hem gepastheid gegeven. Het was de Geest die het hart van deze Amazai aan het hart van David verbonden had. Het was de Geest die hem tot hem deed gaan. Het was ook de Geest die hem deed zeggen, wij zijn uw, o David, en met u zijn wij, zoon van Isaï. Ziet u, deze belijdenis, heel duidelijk wordt het ons gezegd, is vrucht van het werk van de Heilige Geest. En elke oprechte belijdenis, voor de eerste keer in ons leven gesproken, of voor de zoveelste keer in ons leven herhaald, elke oprechte belijdenis met ons woord in de kerk, met ons getuigenis in ons gezin, met ons woord waarmee we een ander aanspreken, elke oprechte belijdenis, ook in onze wandel, ook in onze levensopenbaring, zal er alleen zijn als er iets gekend wordt van wat deze Amazai kende. De Geest toog hem aan. De Geest legde beslag op hem, op zijn hart en op zijn tong, op zijn mond en op zijn levenswandel. De Geest toog hem aan. En als dat gebeuren mag in ons leven, ach, dan zijn we misschien niet allemaal net zo vrijmoedig als die Amazai. Dan komt het er misschien aarzelend uit en dan komt het er misschien schuchter uit en dan komt het er misschien onder veel bestrijding uit. Maar in beginsel ligt hetzelfde in ons hart. Hetzelfde, de begeerte om bij hem te horen, om hem te dienen, om hem te kiezen, om hem te volgen, om hem te vrezen. U, Heere, kiest mijn hart. Dat is het geheim van de eerlijke belijdenis. Dat is het geheim ook van een leven na de belijdenis. Nu, morgen en alle dagen van ons leven. Dat is het geheimenis van een godvruchtig leven. Dat is het geheimenis van een godzalig sterven. En kijk wie nou zo komt. Wie door die Pinkstergeest oog kreeg voor de dierbaarheid en de gepastheid van de grote David. En wie door de Pinkstergeest de goede keus mocht doen. En in oprechtheid zich tot David mocht begeven, tot de Heere Jezus Christus. Die wordt niet weggestuurd. Al wat mij de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, zo heeft hij gezegd. Ah, maar ze kwamen uit de stam van Benjamin. Ze kwamen bij de kant van de vijanden van David vandaan. Wat dan nog? Vijanden worden met David verzoend. Daar weet hij ook een weg voor. Daar weet hij ook de oplossing voor. Om de vijandschap uit het hart van zijn oorspronkelijke tegenstanders weg te nemen. En daar zijn liefde, zijn vrezen in te planten. En al komt de mens dan van nature uit het kamp van de vijand. En al behoren we van nature allemaal als gevallen kinderen van Adam bij de tegenstanders van de Heere Jezus. En al zijn we allemaal gewillige dienstknechten van de vorst der duisternis. En bewijzen we het met ons levenswandel dat we hem dienen en dat we hem toebehoren. De Heere weet er raad op. Hij kan zelfs ook een hart dat hem vijandig gezind is zo veranderen dat het voor hem leert buigen en dat het hem waarachtig leert liefhebben. Wat een genade. En dan neemt hij ze aan ook, hoe hun verleden ook geweest is. En wat ze ook allemaal tegen zich hebben. En wat een ander ook tegen hen kan hebben en kan opmerken. Maar als ons hart oprecht voor hem leerde buigen. En als onze ziel oprecht aan hem verbonden ging worden. Dan neemt hij ze aan. Want hij heeft er een behagen in. Als mensen zo tot hem komen. Nogmaals, hij is niet tevreden met lippentaal. Laten wij dat ook niet wezen. Laat het om het hart gaan. Hij ziet naar ons hart. Waarheid in het binnenste. Gaat het ons om hem, ook in dit morgenuur, als jullie belijdenis doen? Zie op die geest. Want die geest alleen leert belijden. Die geest bracht Amazai zover dat hij het kon zeggen. In oprechtheid en waarheid, wij zijn uwe, o David. En het is die geest die het een arm mensenkind leert zeggen. Stamelend of meer vrijmoedig. In de volle vrijheid van het geweten dat verlost is van alle boze werken. Of met veel vrees en beven anderzijds. Maar die het de mens toch leert zeggen, Heere, ik ben uwe. Geleid mij ongestoord. Gedenk mij toch dat het woord aan mij gegeven. Amen. We zingen Psalm 119. En daarvan het derde vers. Psalm 119, het derde vers. Wij zullen thans overgaan tot de belijdenis, het afleggen van de belijdenis des geloofs door deze belijdeniscategezanten. Eerst zullen 7 van hen belijdenis afleggen door de vragen te beantwoorden. En dan zal 1 van hen daarna luisteren met de gemeente naar de lezing van het formulier voor de volwassendoop. En zal hij op deze manier geloof belijden en het sacrament van de heilige doop ontvangen. Mag ik deze 7 verzoeken op te staan? Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, hetwelk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord, Ati, prins Slui? Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Merlin den Butter. Ik ben de Heere uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Annie Hartman Bakker. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Joni Kater. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Marina vroeg in de wei. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Robert Hamelink. Houd dan de woorden van dit verbond en doet ze, opdat gij verstandig handelt in alles wat gij doen zult. Henk Talen. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 84, het 6e vers. Psalm 84, het 6e vers, dat zingen we deze nieuwe belijdende leden toe.
Oh,
De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit teert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel de kinderen der christenen, niet tegenstaande zij deze dingen niet verstaan, uit kracht van het verbond moeten gedoopt worden, zo is het nochtans niet geoorloofd de volwassenen te dopen, tenzij die tevoren hun zonden gevoelende belijdenis doen van hun boetvaardigheid en van hun geloof in Christus. Want om deze oorzaak heeft niet alleen Johannes de Doper, predikende naar het gebod Gods de doop der bekering tot vergeving der zonden, diegene die hun zonden beleden gedoopt, maar heeft ook onze Heere Jezus Christus zijn discipelen bevolen alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Deze belofte daarbij voegende, dat die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Gelijk ook de apostelen, zoals blijkt uit de handelingen der apostelen, volgens deze regel geen andere volwassenen gedoopt hebben dan die belijdenis deden van hun boetvaardigheid en geloof. Daarom is het ook heden ten dagen niet geoorloofd enige andere volwassenen te dopen dan die de verborgenheden des heiligen doops uit de prediking van het heilige evangelie geleerd hebben en verstaan en daarvan, mitsgaders van hun geloof, door belijdenis des monds weten rekenschap te geven. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze broeder genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Aangezien gij, Bernard Prins, dan ook begeert met de heilige doop gedoopt te worden, ten einde het u zij een zegel van uw inlijving in de kerk Gods, opdat blijken dat gij niet alleen de christelijke religie aanneemt waarin gij onderwezen zijt, waarvan gij voor ons belijdenis gedaan hebt, maar ook uw leven daarnaar door de genade Gods wilt aanstellen, zo zult gij voor God en zijn gemeente op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, of gij gelooft in de enige waarachtige God, onderscheiden in 3 personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, die hemel en aarde en alles wat daarin is uit niet geschapen heeft, en nog onderhoudt en regeert, alzo dat er niets geschiet, nog in de hemel, nog op de aarde, zonder zijn goddelijke wil. Wat is daarop uw antwoord? Ten tweede, of gij gelooft dat gij in zonden ontvangen en geboren zijt, en daarom een kind des toorns zijt van nature, ten goede gans onbekwaam, geneigd tot alle kwaad, en dat gij met gedachten, woorden en werken de geboden des Heren menigmaal hebt overtreden, en of deze uw zonden u van harte leed zijn. Wat is daarop uw antwoord? Ten derde, of ge gelooft dat Jezus Christus, die tegelijk waarachtig en eeuwig God is en waarachtig mens, die zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria heeft aangenomen, u tot een zaligmaker van God geschonken is, en dat gij door dit geloof ontvangt vergeving der zonden in zijn bloed, en dat gij een lidmaat van Jezus Christus en van zijn kerk door de kracht van de Heilige Geest zijt geworden. Wat is daarop uw antwoord? Ten vierde, of gij verder al de artikelen van de christelijke religie, gelijk die hier in de christelijke kerk uit het woord van God geleerd worden, toestemt en van voornemen zijt in deze leer tot het einde van uw leven standvastig te volharden, en tevens verzaakt alle ketterijen en dwalingen die met deze leer strijden, en belooft dat ge in de gemeenschap van deze christelijke kerk niet alleen in het gehoor van het goddelijke woord, maar ook in het gebruik van het heilig avondmaal zult volharden. Wat is daarop uw antwoord? Ten vijfde, of gij u van harte voorgenomen hebt altijd christelijk te wandelen, de wereld en haar kwade begeerlijkheden te verzaken, gelijk het lidmaten van Christus en van zijn gemeente betaamt, en of gij u aan alle christelijke vermaningen gaarne wilt onderwerpen. Wat is daarop uw antwoord? De goede en grote God,
Verlenen goedertierenlijk tot dit uw heilig voornemen zijn goddelijke genade en zegen door onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, na de doopsbediening zingen we het derde vers van de 106e psalm. En we zingen dat enigszins gewijzigd. Geef dat zijn oog het goede aanschouw. En dan wat er verder volgt, maar naar de omstandigheden waaronder we het zingen, dus gewijzigd.
Bernard Prins, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Welgelijk zalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn deuren, waarnemende de deur, de posten mijn deuren.
Voordat wij nu gaan eindigen en de Heere bijzonder ook voor jullie zijn zegen en zijn genade willen afbidden, wil ik toch nog in een enkel woord, een enkel persoonlijk woord mij tot jullie richten. De periode waarop we elkaar geregeld op vrijdagavond ontmoeten is voorbij. De periode dat we samen bezig mochten zijn met de dingen die God in zijn woord ons openbaart, die tot de leer der kerk behoren. We hebben met elkaar over allerlei dingen gesproken. We zullen dat in de toekomst zo niet weer doen. Maar één ding hoop ik van harte, dat wat God via dat catechetisch onderwijs ook tot jullie gezegd heeft. Of het nu ging over de Heere Jezus, of het ging over de orde des heils, of het ging over de kerk, of het ging over het gebed, of dat het ging over de drieënheid, of over de zonde en de kennis van de zonde, of over het woord, of over de belijdenisgeschriften. Maar dat de Heere de dingen die daarin geopenbaard zijn, zo aan jullie hart zal willen heiligen, dat het vanaf heden en voor de rest van je leven steeds maar weer opnieuw je hartelijke begeerte en bede mag zijn. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan mocht keren. Ik denk zelf met dankbaarheid terug aan de keren dat we elkaar ontmoeten en dat we samen bezig mochten zijn. Ga nu zelf met deze dingen verder. Zoek gedurig het onderwijs uit de schriften. Zoek gedurig de leiding van het woord des Heren. zoek gedurig de leiding van de geest des Heeren. Wat we aan het eind van de preek gezongen hebben, mogen jullie levenspsalm zijn. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Want zoals we het gehoord hebben ook vanuit de tekst, echt belijden, nu en morgen en wanneer het dan ook maar gevraagd wordt, zij het in woord, zij het in wandel, echt belijden zal er alleen maar zijn als de geest te spreken geeft, als de geest genadig is, als de geest leidt, als de geest regeert, als de geest, net als bij Amazai, jullie ook aantrekt. En als je zo door de geest wordt doorwoond, door de geest wordt geleid. Dan staat er in Romeinen 8, alle die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ik wens het jullie van harte toe. We gaan samen de Heere danken. Lees allereerst, we danken allereerst met de woorden van het gebed, het formuliergebed. En daarna zullen we in bijzonder toch ook deze 8 nieuwe belijdende leden aan de Heere en aan zijn ontferming opdragen. Laat ons voor de Heere buigen. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte broeder met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig wandelen en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, wilt u dat dan hem geven. Hij staat als het ware voor een nieuw begin in zijn leven. Jaren die voorbij gegaan zijn, zijn jaren geweest waarin hij niet het sacrament van de heilige doop had ontvangen. Jaren waarin hij niet het teken en zegel van het verbond aan zijn voorhoofd meedroeg. Maar dat mag vanaf de dag van heden anders zijn. Heere, geef dat hij de doop die aan hem bediend is, mag verstaan en beleven. En dat hij dat bloed van Christus, waar dat doopwater dat nog maar nauwelijks opgedroogd is, zoals dat vanmorgen aan zijn voorhoofd werd aangebracht, een teken en zegel van is, dat hij dat bloed van Christus mag kennen als zijn enige toevlucht, als zijn enige hoop, als zijn enige zaligheid. Heere, en dat is niet alleen voor hem nodig, dat is ook voor de andere 7 die vanmorgen belijdenis deden nodig. Ze behoefden niet meer gedoopt te worden, dat was in hun kinderjaren al gebeurd. Maar ze hebben wel vanmorgen belijdenis gedaan. Ze hebben wel uitgesproken, Heere, dat het hun keus is om u de Heere te volgen, om bij uw gemeente te horen, om zich aan u en aan uw dienst te verbinden. En zoals die mannen uit Benjamin en Juda tot David kwamen, zo worden ook zij onderzocht ten aanzien van hun motieven. Heere, geef hen allen uw geest. En geef hen geregeld uw geest. Ja, leid hen door uw geest. Opdat hun belijdenis door de geest gewerkt, en dat hun leven door de geest geregeerd,
opdat hun hart door de geest doorwoond mag zijn, opdat zij Pinksterchristenen mogen wezen, vervuld met de Pinkstergeest, delend in het Pinksterheil, kennis hebbend aan de Pinksterkoning, om zo te leven dat waarachtige Pinkster leven. Heere, schenk het, u bent machtig om het te doen. Ook al zijn ze in zichzelf ongeschikt en onbekwaam, gij zijt toch een God die er een welbehagen in hebt, om ongeschikte en onbekwame mensen toch zo zaligmakend te bearbeiden, dat zij u niet alleen mogen kennen, maar u ook in oprechtheid mogen dienen en liefhebben. Heere, u hebt er een behagen in, om harten die van nature juist tempels van afgoderij, woonplaatsen van de boze waren, te herscheppen, zo te vernieuwen, dat de tempels woonplaatsen van de Heilige Geest gaan worden. Gij hebt er een behagen in, Heere, om mensen die van zichzelf geen enkele geschiktheid hebben, toch geschikt te maken. O, mogen ze het zoeken met ingespannen krachten. We zeggen u er dank voor dat ge ze zo ver gebracht hebt, dat in ieder geval deze begeerte in hun hart lag, om u de Heere te beleiden, terwijl de velen van u weggaan, velen u de rug toekeren, terwijl in de wereld waarin we leven uw zaak wel een verloren zaak lijkt te zijn, zijn er toch altijd nog weer mensen die het met de mond belijden dat zij u de Heere zoeken. Mogen ze het met de mond belijden en met het hart geloven, zo zullen ze zalig worden. Heere, we bidden u dat gij hen verder voor uw rekening wilt nemen, dat gij gedenken wilt aan alle die hen lief zijn en die met hen deze dag meemaken, dat gij de ouders die het beleven mogen en de vrienden en kennissen en verdere familieleden zegenen wilt met uw genade. Heer, het is een zegen ook als ouders mogen zien dat hun kinderen tot deze stap komen en dat op deze wijze hun opvoeding, hoe gebrekkig die ook geweest mogen zijn, toch vrucht mag dragen. Heere, geef dat het gebed van hun kant en vanuit de ganse gemeente ook voor deze 8 nieuwe beleidende leden mag blijven opstijgen, en dat ze zo een plaats mogen hebben in de gemeente, dat ze zo een plaats mogen hebben, bijzonder ook in het hart, in het gebed van alle die u vrezen. Vergeef onze zonden, Heere, neem ons voor uw rekening en hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen de slotzang Psalm 25, het vierde vers. 25, het vierde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.